Voilà, iedereen is er klaar voor. Goed, de opname van de gemeenteraad van 26 november 2020, op de welke ik u van harte welkom heet, is gestart. Die start helaas met treurig nieuws. Daar is een van de trouwe pijlers van deze gemeente overleden. Overlaatst, ik heb begrepen dat schepen Geert van der Auwera het best bekend was met meneer François Bruindonks, die een lange carrière achter zich heeft als stichter en voorzitter van de Sportraad sedert 1972. Dus ik zou willen suggereren dat schepen van der Auwera even kort de man schetst en dat we daarna een minuut stilte in acht nemen. Schepen van der Auwera, u heeft het woord. Uw micro staat wellicht uit als u nu iets aan het zeggen bent, want we horen u niet.
Ja, sorry. Ja,
voilà, geen probleem. U heeft het woord.
Ja, François, uw voorstellen hoef ik nog nauwelijks te doen. Denk ik de meesten onder u kennen, François. Voor de nieuweren onder ons kan ik zeggen dat François al 48 jaar voorzitter was van de Sportraad. Hij was stichter van de Sportraad. En hij is al die jaren ook voorzitter gebleven. Hij was de drijvende kracht achter die Sportraad. En dan verschillende initiatieven, ik denk veel te veel om op te noemen. Maar alles eigenlijk wat er gebeurde in onze gemeente vanuit die Sportraad. Was voor een stuk een initiatief ook mee van François. Hij heeft er altijd mee getrokken. Ik heb het geluk gehad om 14 jaar met François samen te werken. Ik moet zeggen, dat was een plezier om met iemand samen te werken. Ik ben hem enorm dankbaar voor de mooie momenten die we samen gehad hebben. En vooral ook voor de vrijwillige, belangloze inzet die hij getoond heeft al die jaren voor onze gemeente. Specifiek dan voor het sportgebeuren binnen die sportraad, maar ook binnen andere verenigingen. Hij was voorzitter bijvoorbeeld van biljart, hij zat mee in het koerscomité. Dus buiten die sportraad deed hij nog verschillende andere dingen. Hij is ook heel lang actief geweest in de bibliotheek als vrijwilliger. Dus ik denk dat François zeker en vast zijn pluimen verdiend heeft en dat we hem heel veel dankbaarheid verschuldigd zijn. Dus ook een heel, heel groot gemis voor mij, maar vooral ook voor onze gemeente, voor heel het verenigingsleven in onze gemeente, dat wij helaas veel te vroeg afscheid hebben moeten nemen van François. François die de laatste weken ernstig ziek was, nog een strijd heeft gevoerd, maar helaas die strijd heeft verloren. Zaterdag wordt François, let op de omstandigheden, dan in intieme kring is de uitvaartplechtigheid. Ik denk dat het ook gepast is dat we als gemeenteraad even daarbij stilstaan en een minuut stilte voor François.
Dank u, Schepen. Dat doen we bij deze. We nemen een minuut stilte. Goed, dank u voor het bewezen respect. Dan gaan we nu echt van start. Laat me eventjes voorafgaand de mededelingen verzoeken om goedkeuring van de notulen van de vorige gemeenteraad. Zijn daar bedenkingen bij? Iemand die iets heeft gezien dat niet klopt? Niets? Dank u, dan beschouwen we die als goedgekeurd. En dan verzoek ik u van eventjes voor de mededelingen ook pen en papier erbij te nemen. Voorafgaand is mij gemeld dat door de CD&V-fractie in de vervanging van meneer Gillis zal worden voorzien voor wat betreft de raadscommissies 5 en 6. Hij zal vervangen worden, gelet op het feit dat hij geen deel meer uitmaakt van de CD&V-fractie zoals voorheen met zijn partij, 3D. En in raadscommissie 5 wordt hij vervangen door mevrouw Marleen de Bruin. En in raadscommissie 6 zal dat zijn door mevrouw Ilse Moons. Behouders tegenbericht van fractieleider Verschuren. Ik geloof dat het correct is op die manier, meneer Verschuren. Oké, goed. Dan de kalender alsjeblieft. Dus onze volgende gemeenteraad, licht afwijkende datum, gelet op het kerstreces, gaat door op 17 december. En dan zijn er een aantal raadscommissies die toch wel uw interesse zouden mogen wekken. De eerstvolgende is de raadscommissie nummer 6. Die gaat door op 7 december. Dan is er een volgens mij zeer interessante raadscommissie ook op 14 december. Die helaas ook samenvalt met nog een andere raadscommissie geïnstalleerd voor IGEAM. We zouden suggereren van de raadscommissie waarop de mensen van IGEAM komen spreken, ik vermoed dat dat over DIFTAR zal zijn, Schepen van der Aura, of over wat komt men spreken?
Nee, dat gaat over de evaluatie van het recyclagepark. De afspraken die daar nu, of het werken op afspraak, enerzijds. En de verdere werking van het recyclagepark zal onderweg worden.
Dus ik herneem raadscommissie 6 op 7 december. En dan IGEAM op 14 december om 6:30. En aansluitend op diezelfde dag, 14 december, raadscommissie 2 over de zone 30 om 19:30. Iedereen goed genoteerd? Dus dat zijn er twee op één dag, op 14 december. En dan raadscommissie 5 zou doorgaan op 15 december.
Dan zou ik toch even willen aanvullen, voorzitter, als u mij toestaat. Enfin, het is mevrouw Jacobs die natuurlijk voorzitter is, maar ik dacht dat we die naar 8 december zouden kunnen brengen. Maar de voorzitter zal mij misschien dat nog even willen bevestigen.
Dan gaan we dat misschien nog even onder voorbehoud laten en dan wachten we op bevestiging voor wat betreft raadscommissie 5. Ja, oké, goed. Dus dan kan u als enige definitieve data raadscommissie 6 op 7 december, raadscommissie IGEAM op 14 december om 18:30 en raadscommissie 2, zone 30 dus, 14 december om 19:30. Dan, om de agenda wat te verluchten en daarbij een beroep gedaan hebbende op uw constructieve medewerking, zijn er twee blokstemmingen die kunnen gehouden worden. Ik ga ze eerst benoemen en als ik dan geen bezwaren hoor bij de respectievelijke fractieleiders, dan houden we de stemming zelf. De eerste blokstemming behelst agendapunten 3, 8, 9, 14, 15 en 16. Ik herhaal, de eerste blokstemming behelst agendapunten 3, 8, 9, 14, 15 en 16. En de tweede blokstemming zou gaan over agendapunten 10 en 12. Niemand problemen daarmee? Goed, dan ik hoor iemand spreken.
Ja, dat is in orde, voorzitter.
Iedereen, dank u, vriendelijk. Dank u. Dan breng ik dat ter stemming. Dus de eerste blokstemming, 3, 8, 9, 14, 15 en 16. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Onthouding.
Vlaams Belang?
Onthouding.
Gillies?
Ja.
Oké. Tweede blokstemming. Blokstemming over agendapunten 10 en 12. Stemming, N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillies? Meneer André Gillies, kunt u uw volume iets harder zetten, want we horen u niet goed.
Ja,
We horen u niet.
Ik heb een slechte verbinding.
Ja. Heeft u ja gezegd of nee?
Ja. Ik heb ja gezegd.
Dank u. Dat is goed. Dat brengt ons bij agenda punt 4. Wat voor alle duidelijkheid een kennisname is. Dat gaat over het budget, de wijziging van budget 2020 Sint-Pieter-Rumst. Is er iemand die daarover iets kwijt wil? Niemand? Mogen we daar kennis van nemen als gemeenteraad? Oké. Dan nemen we daar kennis van. En hetzelfde geldt voor agenda punt 5. Dat is een kennisname voor wat betreft het budget 2021 van de kerkfabrieken. Iemand die daarover iets wil zeggen?
Of? Jawel, voorzitter.
U hebt niet gezien wie dan eigenlijk het woord vraagt.
Christine Jacobs.
Mevrouw Jacobs. Alsjeblieft, u heeft het woord.
Dankjewel. Ik had betreffende die punt twee vragen.
Ja.
Eerst en vooral lees ik bij dit punt dat voor de kerkfabriek Heilige Familie Vosburg er nog geen budgetvoorstel werd ontvangen of dat de jaarrekening van 2019 nog niet werd ingediend. Ik had graag daar wat meer toelichting gekregen en meer bepaald wat de reden is dat de jaarrekening nog niet werd ingediend. En een tweede vraag betreft de kerk van Sint-Jozef ter Hagen. Daar is een investeringsbudget voorzien van 20.000 euro met betrekking tot de gebedsruimte na onttrekking aan de eredienst. En wij hadden daar graag toch wel wat meer informatie gehad over de stand van zaken van deze kerk Sint-Jozef. En meer bepaald natuurlijk de stand van zaken naar de stappen richting gemeenschapscentrum zoals deze meerderheid van plan is.
Dank u, mevrouw Jacobs. Ik vermoed dat Schepende Schipper even kort kan toelichten.
Natuurlijk, goedenavond iedereen. Wat het eerste punt betreft, het indienen van budget voor kerkfabriek Heilige Familie. Daar hebben wij hen daar natuurlijk op gewezen. We hebben dat nog niet toegekregen. Daar wordt blijkbaar aan gewerkt en daar zou nog een regularisatie nagestreefd worden om dat effectief in te dienen. Dus wij wachten daarop en we hopen dat daar nog een regularisering zal kunnen volgen. Wat dat tweede punt betreft, die 20.000 euro, dat zijn studiekosten die zij voorzien in verband met dus het herbestemmingsproject. Wat het herbestemmingsproject van de kerk Sint-Jozef betreft, die dus zal ontrokken worden aan de eredienst en omgevormd worden naar een gemeenschapscentrum. Daar is nu de herbestemmingsgroep, de projectgroep met architecten, heeft daar eindvisie overgemaakt. Dat is vorige week overgemaakt geworden. Dat moet nu geagendeerd worden, of hij eerst besproken wordt met de stuurgroep en dan naar het college om dat verder te bekijken. Dus ik hoop daarmee begin in het voorjaar alleszins daarmee naar een raadscommissie te komen om dat project uit de doeken te doen, omdat de stand van zaken daar rond is.
Voilà, mevrouw Jacobs, hoe staat dat als verduidelijking? Uw micro staat af.
Sorry. Voor de kerkfabriek van Volk, mag ik dan toch wel concluderen dat die regularisatie geen effect zal hebben op het budget?
Ja, zolang als we dat niet binnen hebben, kunnen we daar niet over oordelen. En dan zullen we dat opnieuw moeten agenderen, denk ik ook op de gemeenteraad daarover. Hè, dus om dat te bekijken. Hè. Maar allee, iedereen is binnen de budgetten gebleven. U heeft trouwens voor dit punt ook gezien dat van de beschikbare kredieten op exploitatie 75.000 voorzien is 58 daarvan ingevuld. En in investeringskosten is ook 1/3, denk ik, voor het volgend jaar aangegeven. Dus verwacht daar geen problemen. Dan gaan we volgend op.
Dank u.
Oké, dankjewel.
Kunnen wij als vergadering kennis nemen van punt 5? Nog iemand? Goed, dan hebben we er kennis van genomen. En dan gaan we naar agenda punt 6, betreffende het sectoraal akkoord voor personeel van lokale besturen. Een omzendbrief van 29 mei. Iemand die daar vragen bij heeft?
Ik, voorzitter.
U heeft het woord.
Dank u. Ja, uiteraard vinden wij dit zeer positief, dat de suggesties of de aanbevelingen die gedaan worden voor de drie maatregelen om de koopkrachtverhoging te doen van het personeel, zeer goed. En zeker daar waar de gemeente Rumst zelfs meer biedt dan wat gevraagd is. Maar wij hadden een vraag, geldt dit ook voor, want we hebben nogal wat interims, geldt dit ook voor de interims of voor tijdelijke werkkrachten?
Misschien dat de burgemeester hierover iets kwijt wil. Burgemeester.
Als het niet zo is, dan zou ik zeggen, dan moet de algemeen directeur mij een beetje corrigeren. Maar ik denk van niet, omdat bij interims kopen wij eigenlijk een dienstverlening in. En dat is ipso facto geen personeel van de gemeente. Wat we wel hebben gedaan, dat is denk ik de vorige keer al gesteld, is de mensen die onder een artikel, ik ben de nummer kwaad, 60 denk ik, bij ons te werk gesteld zijn. Daar hebben wij wel die lijn doorgetrokken. Ik ben niet 100% zeker voor alle maatregelen, maar daar hebben we wel gezegd, ja, dit is niet ernstig dat daar een verschil in zit. Maar specifiek naar de interimkrachten, omdat dat eigenlijk een dienst is dat je inkoopt, hebben wij daar, geldt dat voor hen niet. En ik hoop dat de algemeen directeur mij nu corrigeert, moest ik de bal mislaan.
Burgemeester, directeur, zou u graag eventjes aanvullen. Mevrouw de directeur.
Goedenavond. Ik wil gewoon aanvullen dat als het gaat over maaltijdchecks, dat het dan wel ook voor interimkrachten is en voor artikel 60. Het onderscheid wordt gemaakt tussen die vergoedingen die verbonden zijn aan de effectieve prestaties. En je krijgt maaltijdchecks voor de uren dat je effectief gepresteerd hebt. Andere maatregelen hebben meer te maken met in het algemeen. Dus van zodra het gaat over een maatregel verbonden aan je hebt zoveel dagen voor ons gewerkt, dan is het verbonden ook bij de interim en artikel 60. Een beetje de globale lijn eigenlijk.
Ja, ik, dank u, directeur.
Mag ik...
Ja, absoluut, mevrouw Van der Wild, absoluut.
Dank u voor de toelichting, maar... Kan het dan ook niet eens bekeken worden of bijvoorbeeld de maatregel voor de checks, die eigenlijk ook, laat ik zeggen, pro rato van de fulltime of halftijdse prestatie worden toegekend, of dat die ook niet aan die mensen kunnen gegeven worden. Het is een beetje hetzelfde dan zoals met de maaltijdchecks. Uiteraard de pensioenpijler, dat is een heel andere kwestie, maar misschien toch ook de checks, dat zou toch een kwestie zijn van iedereen daar wat gelijk te behandelen onder het personeel.
Dat is hetgeen wat ik bedoelde met de illustratie van de maaltijdchecks. Dus alles wat te maken heeft, ook die checks, die verbonden zijn aan de prestatie, die worden toegekend. Maar zoals u terecht zegt, de tweede pensioenpijler, ja, dat niet natuurlijk.
Oké, dank u wel.
Nog iemand? Niemand? Goed, dan breng je dat punt 6 ter stemming. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Dank u. Punt 7, met betrekking tot onze zo dierbare coronamaatregelen. Iemand die daar een vraag bij heeft of daar debat over wenst. Mevrouw Van der Wild, alstublieft. U heeft het woord en u moet uw micro. Ja, voilà.
Een debat niet, voorzitter, maar ik heb het met zeer veel aandacht gelezen wat die overeenkomst inhoudt en hoe de taken verdeeld worden. Er wordt ook inzet gevraagd van eigen personeel, als ik het goed begrepen heb. Gebeurt dat ook op vrijwillige basis of duidt men bepaalde personeelsleden aan die een zekere kwalificatie hebben? Want ik zie toch wel dat men toch wat ervaring moet hebben en een zekere kwaliteit in wat men daar verwacht van die mensen. Dus wat gebeurt er voor het eigen personeel? Is dat op vrijwillige basis of duidt men die mensen aan? En hoe gaat men, hoe lang, hoe ziet men de opleiding? Want het is toch wel zeer intensief en toch wel zeer belangrijk wat er van al deze mensen die zich daarvoor gaan inzetten, verwacht wordt.
Burgemeester misschien?
Ja, oké. Ja, voorzitter, collega's, misschien een vraagje terug. Ja, het personeel wordt effectief van onze eigen gemeente al sinds de start van de crisis op allerhande facetten ingezet voor een aantal zaken te ondersteunen. Dat is wel evolutief. Ik kan u ook zeggen dat wij eigenlijk deze voormiddag een overleg hebben gehad met eerste lijnszone, huisartsenkring, de gemeenten, omdat een aantal zaken, ik wil dat er transparant in zijn, die hier naar voren komen, in de praktijk toch niet perfect liepen. Dat is eigenlijk, hoe moet je dat bekijken, een soort van netwerkmodel waar een aantal partners ook vanuit de wetgever een aantal taken hebben gekregen. En dat we daar soms wel vaststellen, een aantal zaken lopen niet vlot. Dat is intussen wat uitgeklaard. Dat is ook, denk ik, het element dat nog mee in de beslissend gedeelte zit. Maar om op uw vraag te antwoorden, dat komt ook omdat wij als gemeente natuurlijk een aantal taken hebben, al dan niet verplicht. Dat gaat over logistiek, dat gaat over de inzet van personeel in de triagepost. Is dat bijvoorbeeld lang administratief personeel geweest, waarbij we eerst hebben gevraagd, ja, oké, wie heeft daar interesse voor? Naar verloop van tijd zullen we ook gaan kijken, wie heeft daar de juiste kwalificaties voor? In die zin dat dat niet zo evident is. Het is niet gewoon een administratieve taak. Je komt daar in een triagepost, waar je soms ook wel wat situaties ziet, waar je... Ja, dat is niet zo evident om het zo te stellen. Mensen krijgen wel een aangepaste opleiding voor van die partnersorganisatie dan. Maar ik wil zeggen, bijvoorbeeld ook voor het verdelen of voor in het kader van contacttracing wordt er soms ook wel beroep gedaan in heel die keten voor een aantal mensen van het sociaal huis. Dus mijn vraag, mevrouw Van der Wild, ja, er wordt op ingezet, maar het hangt een beetje af van de taak binnen heel het spectrum van corona. Waar dat u misschien moet duiden, hoe zit dat juist? Want het is echt heel divers. En we proberen eigenlijk met alle organisaties tezamen al die uitdagingen te verwezenlijken. En naar gelang waar dat de gemeente intussen komt, is dat logistiek. Dan is dat meestal tegen de patrimoniumdienst. Dat wij zeggen, kijk, daar ligt een opdracht voor u, bijvoorbeeld de ondersteuning van de woonzorgcentra. Dan is dat ja, minder vrijwillig. Dat vloeit voort uit hun functie. Als dat gaat over, wij moeten hier ergens een aantal mensen inschakelen, bijvoorbeeld een administratieve ondersteuning, ja, dan gaan we wel kijken, goed, wie kan dat? En finaal proberen we dan de koekel te verdelen dat elke dienst daar een aantal mensen uit selecteert. Maar het is nooit een gedwongen verhaal, hè. Als dat het verhaal is, nee, dat is gelukkig niet. En dat duidt eigenlijk vooral op de veerkracht en de betrokkenheid van de administratie om hier overal een handje toe te steken.
Ik weet niet
of dat een antwoord is op uw vraag.
Ja, uiteraard al. Maar ik... mijn vraag was vooral geïnspireerd door het feit dat daarin stond die coaching van de burgers bij contact of isolatiemaatregelen. Dan is er toch een zekere empathisch vermogen nodig om dat op een goede, correcte manier over te brengen. Soms zijn er complexe opsporingen, lees ik daarin, of een bronopsporing. Dat is niet zomaar voor iedereen weggelegd. En als je vandaag een telefoontje krijgt van zeggen, meneer of mevrouw, u bent in contact geweest met... Dan moet je toch op een zekere, moet ik zeggen, voorzichtige manier, maar toch wel een krachtige manier kunnen aanbrengen. En dat is, ik denk dat daar toch wel een zeker talent voor nodig is.
Ja. Als ik mag, voorzitter, daar even op inpikken, ja. Op basis van de info van deze naamgerecht. Het is zo dat de eerste lijnszone eigenlijk op dat vlak de contacttracing doet. Dus je hebt de Vlaamse contacttracing en dan het aspect dat lokaal wordt toebedeeld. Dat ligt in de schoot van de eerste lijnszone. Zij werken eigenlijk voornamelijk met vrijwilligers die zij aanstellen, maar niet zomaar ik ben kandidaat. Daar gaan zij ook wel na. Hebben zij, wat is hun achtergrond, hun kwalificatie? Zij moeten ook een geheimhoudingscontract tekenen en zij krijgen dan ook van de aansturing van de eerste lijnszone een opleiding die ook vanuit de Vlaamse overheid wordt aangeboden om te gaan kijken, goed, hoe moet je omgaan met een standaard vragenlijst en effectief er ook kunnen op aansturen als het gaat over isolatie of quarantaine, van kijk, dit zijn de maatregelen. Merkt men op een bepaald moment dat dat moeilijk loopt, dan worden er effectief field agents ingezet. En dan wordt er soms wel beroep gedaan op het sociaal huis, als dat te veel wordt, om een aantal maatschappelijke assistenten toch te gaan kijken, oké, hoe kan hier een synergie zijn? Maar het is echt de tracing zelf, dat gebeurt eigenlijk voor onze gemeente door vrijwilligers die via de eerste lijnzone zijn aangesteld en die werken voor al de 6 gemeentes binnen de eerste lijnzone. Maar dat zijn ook wel mensen die op voorhand wel gescreend zijn en dus ook wel bepaalde zaken moeten tekenen en opgeleid moeten worden vooraleer dat ze mee aan de slag gaan. Ja.
Ja. Dat is duidelijk, hè. Oké, voor u, mevrouw Van der Wild. Ja?
Ja, zeker. Dank u. Oké.
Goed, dan denk ik dat we dat punt 7 ook ter stemming kunnen brengen. Als ik niemand anders nog iets hoor roepen of zijn hand zien opsteken. Nee, oké. Dus stemming, N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis? U kunt uw duim opsteken, meneer Gillis, want we horen u niet. Uw duim omhoog of uw duim omlaag, want we horen u echt niet.
Ja.
Ah, voilà. Ja. Oké, dank u. Ja. Dat brengt ons behoudensvergissing bij agenda punt 11. En dat zijn die fameuze coronamaatregelen die, of de besluiten die bekrachtigd moeten worden. Zijn er vragen bij de nood aan bekrachtiging, mevrouw Van der Wild, alsjeblieft?
Niet zozeer over de bekrachtiging of die maatregelen zelf, maar aanvullend een vraag of het college al beslissingen heeft genomen om de beslissing van de eerste golf of de eerste lockdown met de concessiehouders, de vermindering van de concessieovereenkomstbedragen, of dat dat doorloopt of niet.
Burgemeester?
Ja, daar kan ik positief op antwoorden. Ik denk alleen dat het nog niet in collegebesluit gevat is, maar dat wij trekken die lijn door. En nu tot zolang dat de horeca sluit, zullen we die lijn doortrekken. Dat lijkt een billijk verhaal. Klopt, absoluut. Ja.
Oh, dat blijft altijd. Ja. Mijn handje blijft altijd branden. Sorry.
Oké, goed. Nog iemand bij dit punt iets? Agenda punt 11. Stemming. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Dank u.
Ja.
Agenda punt 13. Ondertekening van het burgemeestersconvenant 2030 in samenwerking met het Energiekhuis van IGEAN. Wie wenst hierover iets te zeggen? Debat. Mevrouw Van der Wild, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ja, uiteraard. Onze fractie zal dit punt steunen met grote vanzelfsprekendheid. De doelstellingen in verband met de vermindering van de CO2-uitstoot en het gebruik van de hernieuwbare bronnen van energie worden jaar na jaar belangrijker. Dat hoeft geen betoog. Maar we hebben toch wel wat bedenkingen bij de haalbaarheid van wat hier wordt voorgesteld. Dus men zegt hier nu dat tegen 2030 dat men gaat voor min 40% CO2. Vlaams, ze gaan men zelfs de ambitie zelfs nog verder zetten. Maar ik ben toch eventjes gaan nakijken van waar we komen. En ook in het plan, het klimaatactieplan dat in 2014 werd voorgelegd, dat dan moest gelden tot 2020, dan ging men naar een vermindering van de CO2-uitstoot van min 20% dus. En daar noemde men het ook haalbaar en betaalbaar. Men moest daar dus een aantal maatregelen nemen die tot een vermindering van die CO2 zou komen. En men had zelfs een ambitieus plan om op basis van wat de cijfers voor RUMS betekenden, dat tot 19.000 ton CO2 minder zou moeten komen, verdeeld over verschillende sectoren. Nu, ik lees toch wel in de rapporten van IGEAN, tot 2018, zoals ze zijn meegedeeld in de bijlagen, dat wij eigenlijk komen in 2018 op 6,7% meer uitstoot in plaats van 20% minder. En ik weet, als we het element snelweg, want dat zit daar toch altijd wel voor een stuk tussen, de autosnelwegen eruit halen, goed voor 50% van het vervoer, dan blijft er toch nog een stijging van 2,4%. En ik lees ook wel dat er in de andere gemeenten, of in andere gemeenten, er een daling is geweest van 2,9%. Dus al bij al, niet tegenstaande de ambities toen haalbaar en betaalbaar werden genoemd, falen we daar eigenlijk in? Zijn onze maatregelen dan niet sterk genoeg geweest? Ik weet dat men nog geen echt eindrapport heeft, maar we moeten nu al wel opnieuw een engagement maken tot 2030, dat nog veel, veel, veel hoger ligt. Dus ik twijfel dat van het nut en het zinvolle van telkens grote ambities te maken zonder daar echt op te realiseerbare afspraken te komen. Dus we gaan zeker en vast dit steunen, die ondertekening, maar ik hoop dat men dan binnenkort, en ik denk dat dat toch tegen het einde van het jaar of begin volgend jaar zal zijn, dat men dan een actieplan zal voorleggen met inderdaad wat meer concrete en haalbare actiemiddelen. En dat men die uitstoot toch wel zou kunnen verminderen tot een haalbaar niveau. En ik zou nog een zeer klein verduidelijking willen vragen. Ik zie daar in het geformuleerde besluit staat, in artikel 2, naast de verminderde uitstoot, staat er de veerkracht verhogen door aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. Wat moet ik bij die formulering eigenlijk concreet voorstellen? Ik vind dat nogal een onvloerste uitdrukking. Dank u wel.
Is het de bedoeling dat ik al antwoord of komen er nog vragen? Want dat had ik niet...
Ik had ook het woord gevraagd.
Ja, ja.
Even de micro.
Voorzitter, uw micro staat niet op.
Dank u, ja. Excuseer. Meneer Vrept, vult u misschien eerst aan voordat we de schepen aan het woord laten?
Dat is goed.
Ja?
Dus wij staan ook achter het tekenen van die convenant, toch we hebben onze bedenkingen over het feit dat dat wel haalbaar is. En die haalbaarheid die wordt voor Vlaanderen onderuit gehaald door de beslissing van de federale regering door alle kerncentrales te gaan sluiten op 2025. Wat gaan we in de plaats krijgen? Dat zijn dus gascentrales die de CO2-uitstoot fel gaan verhogen. Dus in plaats van die 40% vermindering vermoeden wij dat die uitstoot nog fel gaat vermeerderen met die gasinstallaties. Komt er nog bij, stel dat we inderdaad stroomtekort hebben, dat we die moeten gaan invoeren. Nemen we aan dat die van Duitsland komt. In Duitsland worden zeer veel stroom opgewekt door bruinkoolinstallaties. Dus centrales die gestookt worden met bruinkool, die nog 10 maal meer vervuilend zijn dan die gasinstallaties. Dus ik vermoed dat door het sluiten van die kerncentrales, allemaal of stapgewijs, hoe dat ook wezen mag, dat wij die vermindering van de uitstoot van 40% hoe dan niet gaan bereiken. Daarom stellen wij ons de vraag, de minister van Energie, Tine van der Straten, heeft dus gezegd, oké, ik ga dus de studies kosten voor de kerncentrales afbouwen of zelfs intrekken. Waarom gaat men die instellen op thoriuminstallaties? Thoriuminstallaties die werken op basis van het kernenergieafval die we nu produceren. En die er inderdaad voor zorgen dat die kernafval nihil wordt. Dus wij zullen het plan, de convenant, mee steunen, alleszins. Maar we hebben toch onze zware bedenkingen bij het resultaat ervan door het sluiten van onder meer de kerncentrales.
Dank u, meneer Brept. Nog iemand die wil aanvullen voor de schipper het woord neemt en krijgt? Voilà, schepen, nu heeft het woord.
Ja, dankjewel, voorzitter. Ik was bij de aanvang van de vraagstelling van mevrouw Van der Wild even niet online, of ik had een slechte verbinding. Maar dit agendapunt gaat hier over de vraag of dat we akkoord gaan met de ondertekening van burgemeestersconferent 2030. En daarover is geen alternatief, er is geen plan B dat we die sterke ambities die ooit door Europa geformuleerd zijn in 2008, want dat is het principe van de burgemeestersconferent, het is daar ontsproten waar men eigenlijk alle lokale besturen, dat we die samenbrachten om samen die Europese doelstellingen te kunnen behalen. Daaraan moeten we meewerken. Dat hebben we met Rumst ook gedaan met de eerste ondertekening burgemeestersconferent, zoals ook meer dan 80% van de Vlaamse gemeentes ook gedaan hebben en ook over heel Europa heel veel regionale en lokale overheden dat hebben gedaan, hebben daarop ingestapt. Wat we toen inderdaad gesteld hebben, de CO2-uitstoot die moet verlaagd worden met 20% tegen 2020, dit jaar dan, met als referentiejaar 2011 daarvoor. En dan daarbij en door de verhoging van de klimaatbestendigheid, ons meer weerbaar maken. Dat is die veerkracht waar dat we het over hebben, over de klimaatveranderingen die er zijn, de wijzigingen van het klimaat. En ook meer gebruik maken van duurzame, veilige energie. En dat is dan ook wel de vraag, het antwoord naar de vraag van meneer Verhebt, toe die dat er is. Dat zijn de onderschrijvingen de engagementen die we daarvoor zijn aangegaan. Burgemeestersconferent 2020, dat landt nu in 2020 normaal. En daarvoor hebben we nu dit vervolg dat er is met opnieuw grote ambities terug. Nu 40% ten aanzien van dat aanvangsjaar tegen 2030 te lanceren. Nu, dat is een heel moeilijke en de bijlage was er inderdaad ook bijgevoegd. De evaluatie van 2011 tot 2018, want we zitten 2 jaar achter eigenlijk in de cijfers om die te evalueren. Dat is inderdaad geen gemakkelijk verhaal en die cijfers die moeten echt wel genuanceerd worden. En ik zou heel graag, en dat was sowieso ook mijn voorstel, om dat debat daar ook over te voeren, maar ook met de specialisten die we in huis hebben, ook van IGEAN daarbij, in een raadscommissie die we dan in het voorjaar in februari of maart organiseren. En waar dat we eigenlijk rond het volledige duurzaamheidsprogramma, want ik denk dat we daar ook in corona enzovoort, is het nog niet zo gemakkelijk geweest om daar rond debat te voeren, dat we dat dan zouden kunnen aansnijden met specialisten daarover. De tweede vraag van meneer Verhebt die dan ook gekomen is over het energie aanschrijven in het burgemeestersconferent. Ja, dan gaat het over de lokale besturen en wat de lokale besturen daarover hebben. En daar is het engagement heel concreet om die CO2-uitstoot te lijf te gaan door gebruik te maken van duurzame energiebronnen die er zijn. En dan hebben we het over zonne-energie, dan hebben we het over windenergie, dan hebben we het daarover dus. Ik denk over dat we hier niet de polemiek over kerncentrales, ik denk dat dat ook ons petje te boven zal gaan om daar het debat over te voeren. Ja goed, het kan dan, maar dan stel ik het voor om dat dan ook verder in de raadscommissie te doen die we over duurzaamheid in het voorjaar zouden opstarten. Als ik daarmee jullie vragen heb tegemoet gekomen.
Oké. Nog iemand? Ik zie geen handjes meer. Goed, dan brengen we punt 13 ter stemming. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen? Daar is geen volume. Mevrouw van der Wild?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gilles?
Ja.
Oké, perfect. Ja. Dat brengt ons bij punten 18 en 19, waarvan ik durf te suggereren, gelet op de aard van de punten, u heeft wel zelf als vergadering door dat het eigenlijk reparatiepunten zijn, dat er een vergissing of een materiële fout dient rechtgezet te worden en dat het college dienaangaand voor zowel de Kermanstraat, de ontwikkeling van de Kermanstraat als de Kapelstraat niet het minste risico wil lopen. Als u dat goed vindt, behandelen we die punten samen. En ik stel voor dat Schepen Antonio of de burgemeester eventjes kort toelicht wat de context is.
Ja, dank u voorzitter. Ik kan daar heel kort over zijn. De administratie heeft ons op gewezen dat er een procedurefout is gevonden. Namelijk dat een bijlage van een bijlage, dat die niet op de website gepubliceerd was. En dat zou in de toekomst mogelijk tot een procedurefout kunnen leiden. En daarom zijn we van mening dat we absoluut geen risico willen nemen. En daarom dat we de punten nu opnieuw op de gemeenteraad brengen. Het zijn uiteraard identiek dezelfde. Er is daar niets aan gewijzigd. Dus het is puur om te zorgen dat we ingedekt zijn in de toekomst. Dat er geen enkele fout kan gevonden worden.
Burgemeester?
Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik vind het zeer spijtig. Ik denk dat dat een aantal mensen dat we dat wel weten, die weten dat. Dat is, hier gaan we geen schoonheidsprijs mee halen, maar in het licht van, dat is denk ik 2 maanden geleden ook gezegd, dat we niet in minderlijke raad geraken, is het natuurlijk belangrijk dat we niet op een vormfout botsen, zodat we verder in de procedure terug worden gezet naar het punt waar we vandaag brengen. Ik moet dus met nog wat meer mensen bekeken om te hopen dat daar zeker geen een derde zit van komt. Wat ik dan in die zin zou willen toevoegen, en dat is nog een vraagje aan de Raad, omdat we dat eigenlijk sinds, denk ik, gisteren maar hebben bevestigd gekregen om een artikel toe te voegen voor beide punten waarin staat dat de procedure opgestart bij raadsbesluit van 17 september 2020 wordt stopgezet. Nogmaals, u zal zeggen dat is evident als je het opnieuw vaststelt, maar we hebben ons uiteindelijk bij de kanselarij van de minister-president geïnformeerd van kijk, kan er nu iemand even toelichten? Ik ben terug. Ja, ik ben terug. Ik weet niet wat dat ik gemist heb. Ja. Dus ik kom tot de essentie. De bedoeling is eigenlijk om aan beide raadsbesluiten nog een artikel toe te voegen. Waarbij we eigenlijk zeggen dat de procedure van... dus ik citeer, de procedure opgestart bij het besluit van 17 september 2020 wordt stopgezet.
Dus dat is een amendement in de beide besluiten voor agendapunten 18 en 19 eigenlijk.
Ja, als u wil. De bedoeling is eigenlijk dat we vooral niet in een volgend verhaal zegt, ja, maar u doet een nieuw openbaar onderzoek en het voorheen is nog niet stopgezet. Dus we hebben ons uiteindelijk geïnformeerd bij de kanselarij van de minister-president om te horen wat is hier nu het waterdichte verhaal. En dus in die zin lijkt het ons best om dat op die manier te formuleren. Dat vloeit daar misschien automatisch uit voort, maar zo zijn we zeker.
Ik zou voorstellen van eerst het amendement dan te stemmen en dan het debat te openen. Ik zie mevrouw Van der Wild ook daar staan. En meneer Verhebt, is dat goed of wenst u een andere volgorde?
Mijn opmerking ging eigenlijk ook alleen over de procedure.
Ah, ja. Ja.
In die zin dat ik mij afvroeg, als u zegt, kijk, de procedure van opgestart op 17 september wordt stopgezet, wat vrij logisch is. Maar ik denk dan maar aan het openbaar onderzoek dat er geweest is, waar misschien, ik weet het niet, ik heb het niet nagekeken, bezwaren zijn al ingediend. Worden die mensen daarvan verwittigd? Want dan... Zij zijn nu eigenlijk in de veronderstelling, ik heb mijn bezwaren ingegeven of mijn opmerkingen doorgegeven, dat is in orde, maar nee, die vervallen nu ook. Dus die zouden eigenlijk terug moeten ingediend worden.
Ja, die worden wel opnieuw aangeschreven natuurlijk. Hè. Die worden terug aangeschreven met een brief.
Iedereen wordt terug aangeschreven, maar ik veronderstel dat men toch naar die mensen die al een bezwaar hadden ingediend, toch wel dat men moet wijzen van kijk, door een procedure, situatie, zou je dat eigenlijk terug moeten indienen.
Ja, dat zal niet anders gaan, hè, formeel. Hè. Dat is verplicht. Hè. Anders zitten we terug met een fout hè, in de nieuwe procedure. Hè. Ja.
Mijn opmerking was in feite hetzelfde.
Ja. Goed, dan stem ik... Nog iemand, want anders breng je die amendementen eigenlijk ter stemming en dan het geheel. Burgemeester, u heeft nog iets toe te voegen of niet meer? Oké. Goed, dan dus het amendement. Heeft iedereen begrepen wat het amendement op agendapunt 18 behelst? Dus het stopzetten van de tussen aanhalingstekens oude procedure op start 17 september 2020. Stemming daarover, over het amendement. N-VA?
Ja.
CD&V?
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gilles? Hallo? En ik heb ook geen beeld van meneer Gilles. Meneer Gilles? U woont niet zo ver van de raadzaal. Als u heel hard roept, dan kan ik het zelfs live horen, denk ik. Meneer Gilles, u bent... uit beeld en zonder volume. U zit wel in de vergadering, maar u bent niet hoor- of zichtbaar. Ik moet zeggen dat ik het reglement op dit punt... dat keer ik niet. We wachten eventjes, hè. Meneer Gilles, hoort u ons? Even bellen. Heb je een telefoonnummer van meneer Gilles?
Zwijgen is toestemmen, hè.
Ja. Ja. Misschien... In de chat kan er ook ja of nee gezegd worden, meneer Gilles... dat is het spreekbalkje onderaan dat u terugvindt. Uw micro is gemute blijkbaar, dus u staat af.
Voorzitter, ik zie meneer Gilles Arnhem ook in de laatste staan van aanwezigen.
Ja, inderdaad, hij is weg. Ja. Goed, ja, dan noteren wij dat hij afwezig is.
Dat is de micro wel open, zegt hij mij, ik ben online.
Wat zegt u? Is er iemand iets aan het zeggen?
Ah, Van der Aare.
Van der Aare, ja.
Hij zou nu online zijn. Kun jij ja zeggen, André? Ja, wij horen u niet, hoor. Geef jij mij volmacht om ja te zeggen? Ik heb een volmacht van André om ja te zeggen.
Heeft iemand daar bezwaren tegen? Nee? Goed, dan noteren we ja. Die schriftelijke volmacht zal nog als bijlage nagestuurd worden aan de vergadering, veronderstel ik. Hè.
Goed, agenda punt. Is de vergadering gestreamd?
Ja. Oei. Voor agenda punt 19, eenzelfde amendement. Dat we zeggen, de stopzetting van de procedure zoals ze was gelanceerd 17 september 2020. Stemming, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis. Al dan niet bij volmacht. Ja. Ah, ik heb u gehoord. Ja, dank u.
Ik ook ben er ook terug, hè.
Waarblief?
Ik ben er ook terug.
Ja, dat is goed. Dat is goed nieuws, meneer Gillis. Perfect. Ja. Dat is goed nieuws. Dat brengt ons behoudensvergissing bij...
Goed, als u mij nog even toestaat, als ik mag onderbreken, ja. Nog even om het juridisch nog te bekijken. Ook voor de eerste vraagstelling zou ik van André Gillis ook heel graag horen dat hem oké is, dat we daar ook op dat vlak geen procedurefouten gaan maken, omdat het effectief ook gestreamd wordt, dat we nu op dat euvel niet zouden landen.
Ik herneem de stemming nu dat meneer Gillis terug hoorbaar is. Dus voor het amendement op agenda punt 18, stemming N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Ah, voilà. Dan voor het geheel, het agendapunt 18 in zijn geheel. N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis.
Ja.
Oh, het is altijd een zucht van verlichting als ik u hoor, hè, meneer Gillis. Ik wist niet dat uw stem zo verleidelijk kon zijn. Voor agenda punt 19, amendement zoals besproken, dus het beëindigen van de procedure 17 september 2020. Amendement, stemming, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen.
Ja.
Vlaams Belang.
Ja.
Gillis. U bent onhoorbaar, meneer Gillis.
Excuseer, voorzitter. Is het misschien een optie om hem in te bellen met de gsm en de lijn open te laten?
Ja. Maar ik weet niet wat hij mij hoort. Schepen van der Aura, kunt u mij misschien eventjes het gsm-nummer geven van... Meneer Gillis, of wij hebben het hier. Momentje, we hebben het. Ja. Ah, wacht, voor iets. Meneer Gillis? Meneer Gillis?
Ja, ik ben terug.
Ah, voilà.
Ja,
ja op het amendement. Oké.
Okay. Ja.
Goed, en dan voor het gehele agendapunt, terugstemming, N-VA.
Ja.
CD&V.
Ja.
SPA Groen?
Ja.
Vlaams Belang?
Ja.
Gillis?
Ja.
Oh, wat een vergadering. Goed, dat brengt ons bij de interpellaties. En als u het goed vindt, dan behandelen we die in de volgorde zoals ze op de agenda zijn gekomen. En dan zou ik graag dus voor de eerste interpellatie het woord geven aan mevrouw Jacobs. Zij heeft het over het bindend sociaal objectief. Mevrouw Jacobs, u heeft het woord.
Dank u wel, voorzitter. Ik hoop dat jullie mij allemaal goed horen.
Zeer goed, zeer goed.
Dank u wel.
En even graag als meneer Gillis.
Dacht liever, maar vast wat. Een van de doelstellingen van de bestuursovereenkomst 2019-2024 is de realisatie van het bindend sociaal objectief. Dat weten jullie allemaal, dat is namelijk actieplan 49 en beleidsdoelstelling 15. Nu, uit de voortgangstoets, vastgesteld door het agentschap Wonen, blijkt dat de gemeente Rumst niet op schema zit om dit BSO, bindend sociaal objectief, te behalen in 2025. Er is eigenlijk zelfs een afname van 45 sociale woningen ten opzichte van de nulmeting. En toen bij de nulmeting moesten er eigenlijk al 97 woningen gerealiseerd worden. Nu, ik denk dat het voor iedereen duidelijk is dat sociale huisvesting, sociale woningen, dat dat een van de instrumenten is ter bespreiding van armoede. Een dak boven je hoofd is immers heel belangrijk. Een groeiend aandeel van de bevolking heeft niet meer de financiële middelen om op de private huurmarkt een degelijke woonst te vinden. Bovendien staan er momenteel heel wat kandidaat-huurders op de wachtlijst en de wachttijden, alvorens men een sociale woning toegewezen krijgt, is ook niet min. Dat hebben we trouwens ook nog kunnen lezen in het activiteitenverslag dat in de gemeenteraad van juni van dit jaar voorlag, het activiteitenverslag van de sociale huisvestingsmaatschappij Goed Wonen Rumpelstreek. Onze fractie, de SPA Groen-fractie, heeft hieromtrent dus enkele vragen. Hoe staat het college tegenover het behalen van het BSO? Wordt dit ernstig genomen, gezien er toch geen sancties verbonden zijn aan het niet behalen van dit objectief? Dus geen sancties door de Vlaamse overheid. Blijft het de ambitie van dit bestuur om de doelstelling van de bestuursovereenkomst te behalen? Er is een nieuw plan van aanpak ingediend bij Vlaanderen. Nu, hoe realistisch is dit? Of is dit slechts een zoethoudertje voor het agentschap? Wordt hier, of is hier, een timing aangekoppeld? En tot slot, wat is de stand van zaken met betrekking tot de twee gebouwen in Ter Hagen, zijnde de Populiere Laan en de Uitbreidingsstraat? Is de haalbaarheidsstudie hieromtrent afgerond? Dat stond ook reeds in het activiteit, dus de haalbaarheidsstudie wordt ook al vermeld in de activiteitenverslag van 2019 van de huisvestingsmaatschappij. Dus is deze afgerond, die haalbaarheidsstudie? En wat is de visie van het college hieromtrent? Ik denk dat het heel duidelijk is dat afhankelijk van wat men deze twee gebouwen gaan doen, dat dit ook een impact heeft over op het bindend sociaal objectief. Dank u wel.
Dank u, mevrouw Jacobs. Schepen de Vries, als u uw micro aanzet, dan heeft u het woord.
Ja, dank u, voorzitter. Ja, mevrouw Jacobs, uiteraard nemen wij de opdracht om ons bindend sociaal objectief ernstig te nemen. Dat hebben we ook in ons bestuursakkoord opgenomen. En als OCMW-voorzitter besef ik maar al te goed het belang om voldoende sociale woningen te hebben. Ik krijg tenslotte de vragen, ik zie de mensen die een woning nodig hebben. Hè. De studie van Goed Wonen Rumpelstreek is afgerond. Er moet nog één bijkomende studie naar stabiliteit gedaan worden, naar betononderzoek. Want blijkbaar heeft de woonhaven recent een heel grote renovatie gedaan, ook van een gelijkaardig heel groot appartementsgebouw. En na de renovatie is daar gebleken dat er door betonrot de stabiliteit toch niet meer goed was, dat het gebouw dermate slecht was, dat men dat heeft moeten afbreken en dat het onnodig gerenoveerd was. Dus dat is iets waar dat, de maatschappij ook zeker wil vermijden, dus die bijkomende studie die moet nog komen. Ten gronde ligt er sowieso een fundamentele keuze voor. Hè. Ofwel renoveert goed Ruppelstreek die twee woontorens, hè, waardoor het aantal woonheden daalt, sowieso met 28 eenheden. En die mensen moeten daar ook sowieso uit. Ofwel sloopt men beide gebouwen en opteert men voor een nieuw project. Hè. Dat kan ook een kleinschalig project zijn of zo, dat is nog allemaal totaal onduidelijk. Tenzij dat we een RUP uitvaardigen voor die site, zal in beide scenario's het aantal woningen dalen. He, met woondecreet de woonmaatschappij strengere normen oplegt, omdat er meer ruimte per appartement nodig is en nog extra normen ook van aansluiting op woonkamer en aparte slaapkamers en zo. Rekening houden dus met risico op een daling van BSO zijn we momenteel nu volop aan het kijken met de sociale huisvestingsmaatschappij welke mogelijkheden er zijn. Dat is onder meer door ons patrimonium in ons eigendom en gemeente of woonuitbreidingsgebied aan te snijden. Dat we daar concreet mee bezig zijn, wil ik illustreren met een paar voorbeelden waar we recent mee bezig zijn. We hebben bijvoorbeeld in het project van de Kromhoutstraat, was er eigenlijk een derde perceel waar de eigenaar heeft afgehaakt op een bepaald moment. We hebben nu eigenlijk als gemeente de eigenaar gecontacteerd, samengezet ook met de sociale huisvestingsmaatschappij. En daar is nu vanmorgen toevallig gehoord dat het schattingsverslag afgerond is. Dus dat derde perceel zou erbij kunnen komen. Dus er zouden nog 20 woningen extra, huurwoningen. Dat moet nog afgetoetst worden, maar daar willen we maximaal naar huur gaan. En zo weinig mogelijk naar koop om ons BSO in stand te kunnen houden. We hebben ook overleg gehad met Ideale Woning over de Tuinwijk. Hè, want de maatschappij was daar ook bezig met een aantal zaken te verkopen. Zij hadden ook de intenties om de oudste woningen aan de zuidkant van de Tuinwijk nog verder te verkopen. Maar we hebben hen nu toch kunnen overtuigen om een dossier op te starten voor renovatie en die woningen in patrimonium te houden. Dus dat gaan ze nu onderzoeken op onze vraag. En we zijn ook ons eigen patrimonium aan het screenen. Er zijn een aantal panden die we misschien als sociale woning gaan kunnen inschakelen. Die besprekingen die zijn nog volop bezig, hè, in het kader van meerjarenplanning met het college. Dus daar zullen we volgende maand normaal meer toelichting over kunnen geven. Bijkomend zitten wij momenteel ook met oprichten van de woonmaatschappijen met een herverkaveling in het landschap van de sociale huisvestingsmaatschappij. Waarbij we naar één woonactor gaan en waarbij woonpatrimonium zou moeten overgedragen worden. Dus we zitten eigenlijk op een kantelmoment waarbij dat verschillende belangen spelen. En waarbij wij gaan moeten werken als gemeente dat onze belangen worden in toog gehouden. En waarbij dat we het aantal woningen op peil kunnen houden. En dat we kunnen streven naar kwaliteitsvolle, mooie woningen en projecten. Dus dat is een aandachtspunt, maar het creëert anderzijds voor ons wel opportuniteiten als gemeente. Ik denk dat we hier wel een keer in de goede positie zitten, in een beetje meer machtspositie, onderhandelingspositie, om met de betrokken woonmaatschappijen aan te dringen om rekening te houden met onze bezorgdheden en trachten ons BSO zo optimaal mogelijk te realiseren. Hè. Wij moesten ons woonplan indienen in oktober. Dat was voor ons eigenlijk net iets te vroeg. Dus daarom inderdaad, u hebt er wel een punt. Er staan nog niet veel nieuwe concrete zaken in. Met de laatste ontwikkelingen hopen wij binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven. We gaan een aangepaste plan van aanpak dan ook naar het agentschap opsturen, zodra dat we dat hebben. En zodra dat alle puzzelstukken gelegd zijn. Tot slot, de visie voor woonbeleid is in opmaak. Daar zijn we volop mee bezig. Hier zijn ook andere zaken belangrijk, namelijk zoals we bezig zijn met ons ouderbeleid nu aan te passen en zo. Het levenslang wonen voor senioren komt ook aan bod. De woonkwaliteit vind ik persoonlijk ook belangrijk. Leefbare buurten. De maatschappij wijzigt. Onze bevolking is ook toch aan het wijzigen, dus we moeten daarover waken dat we die zaken allemaal in toog houden. Dus we staan echt op kantelmoment in dit domein, in het beleidsdomein, en we gaan binnenkort meer duidelijkheid kunnen verschaffen. Ik wil tenslotte wel heel even zeggen over het aantal woningen ook. Ik heb nu eens eventjes de optelsom gemaakt van wat er nu in de pijplijn zit op korte termijn. We hebben dus inderdaad een terugval gehad door de Putstraat die afgebroken is. Maar ik heb een korte optelsom gemaakt van alles wat binnen dit en 2-3 jaar gerealiseerd wordt. Dat is dan de Kerkstraat van de Ideale Woning, Kerkstraat van Goed Wonen Ruppelstreek, de Nieuwe Bout, Hoeksken, Interhagen, Begijnen Bossen, de Kromuitstraat en de Putstraat erbij. Die werken zouden eind volgend jaar starten. Daar zitten wel 90 woningen. Als we daarbij extra perceel, als we dat ook rondkrijgen en daar maximaal sociale woningen kunnen realiseren, zitten we aan 102. Dus dan denk ik wel dat we ons BSO toch al gaan kunnen corrigeren daarmee.
Dank u, Schepen. Ik zie ook het hand van Schepen van Rauwera, of is dat nog een oude hand, Schepen? Nee, wens niets aan te vullen.
Dat is een oude hand.
Mevrouw Jacobs, wens u daarop nog verder te borduren? U heeft het woord.
Ja, alleszins, dank u wel voor de toelichting. Maar ik heb de indruk toch dat u een beetje rond mijn vragen fietst. Hè? U geeft inderdaad wel wat antwoorden, maar geen concrete antwoorden, vind ik persoonlijk. Inderdaad, dat plan van aanpak, dat heb je dus terug ingediend bij agentschap wonen. Maar ik hoor nu van u zeggen dat dat eigenlijk nog niet zo heel concreet is. Nu, ik meen toch begrepen te hebben dat het agentschap wonen aan de hand van dit nieuwe plan van aanpak de gemeente kan indelen, dit sowieso al in categorie 2, maar dat ze u kan indelen in categorie 2a of categorie 2b. En dan eigenlijk wordt het beleid, in mijn interpretatie, als ik dat correct lees, wel een beetje uit de handen van de gemeente genomen. Hè. Dan wordt er samen met jullie een plan van aanpak opgesteld, waar je eigenlijk dan denk ik niet veel in de pap niet meer gebroken hebt. Dus ik weet niet of dat wel zo een goed idee is. U zegt nu ook, we gaan zo snel mogelijk een ander plan regulariseren. Oké, wat? Nu, wat betreft van de twee gebouwen, u bent trouwens ook alleen bij mij toch eventjes weggevallen met dat RUP, dus ik heb dat niet helemaal goed verstaan. Maar ook daar denk ik toch, afhankelijk van dat je nu beslist voor afbraak of voor een renovatie, het gaat weer een serieuze smak geven in jullie in de aantallen woningen, sociaal woningen, van het, die je moet hebben voor het objectief te bereiken. Dus ik denk toch wel dat dat iets heel belangrijk is, omdat je toch niet zomaar rond kunt fietsen. Dus ik had daar toch graag wel een beetje een concreter antwoord op gehad. Plus de projecten die u daar juist hebt opgesomd, ja, die zijn meer of meer wel bekend. Nu, dat zijn ook kleinere projecten. Ik meen ook begrepen te hebben dat dat de keuze is van dit bestuur om naar kleinere projecten te gaan. Maar dat wil eigenlijk zeggen dat je heel veel kleinere projecten moet hebben als je de twee blokken afbreekt om dat goed te maken. Maar ik zeg niet dat je ook contraire. Dus plus kleinere projecten. Je begrijpt dat zelf ook, denk ik. Qua kostprijs per appartement, kleinere projecten gaan duurder zijn dan grotere projecten. Er gaat een groot verschil zijn als je 20 appartementen of 50 appartementen ergens gaat zitten of renoveert, dan dat je 5 of 10 of 20 kleinere projecten gaan realiseren. Dat is toch wel een groot verschil. Dus alleen, ja, het is me toch allemaal niet heel duidelijk. En ik denk toch wel dat het project van Ter Hagen of de twee gebouwen Ter Hagen, dat daar een hele, hele belangrijke impact heeft. Om nog maar te zwijgen van de mensen. Hè. Allee, bedoel, we hebben het eigenlijk over woosten van mensen. Hè. Dat mogen we toch niet uit het oog verliezen. Het blijkt ook duidelijk, ook uit de activiteitenverslag toch, dat er wel wachtlijsten zijn. Dat er heel lange wachttijden zijn. Dat de mensen moeten wachten vooraleer ze toegewezen. Dus echt wel nood aan meer sociale woningen. Hè. Ik denk dat de cijfers dat wel uitwijzen.
Dank u, mevrouw Jacobs. Schepen de minister, wilt u nog reageren?
Ja, ik ga er misschien nog heel kort op reageren. Dus ik wil heel even duidelijk maken, wij zijn er nog helemaal niet uit. Hè. Wat we gaan doen met het college, daar zijn we mee bezig. Ik denk, wat betreft van Wonen Vlaanderen. Oei, ik heb een echo. Ik hoop dat ik niet Het is zo, ik heb mijn bezorgdheid ook aan Wonen Vlaanderen, ik heb dat voorgelegd. Hè. Ik zeg, kijk, wij zitten hier in onze gemeente met een aantal grote beslissingen. We zijn er nog niet klaar mee om nu al een woonplan in te richten. Heeft dat veel invloed? En zij hebben dus wel duidelijk gezegd, het is wel belangrijk dat uw visie op hun staat, hè, dat u duidelijk zegt waar u heen wil. En zoals u aangaf, wij willen naar meer spreiding, kwalitatieve kleine projecten, zoals we nu al een aantal zaken met voorgangers ook hebben gerealiseerd. Dus dat is inderdaad belangrijk. Maar de rest, ja, daar zijn we nu volop mee bezig. Maar ik denk dat we moeten als gemeente niet te ondergaan, maar zelf mee nadenken waar we naartoe willen. Hè. Dat is belangrijk. Dus, en dat hoop ik met mijn collega's in het college, dat we daar kunnen samen over samen zitten en beslissingen nemen op termijn.
Dank u, Schepen. Kunnen wij deze interpellatie afronden, mevrouw Jacobs? Laatste maal. Ja.
Ja. Inderdaad, laatste maal. Ja, ik denk ook dat u toch wel de actoren niet mocht vergeten in dit verhaal. Het zijn de sociale huisvestingsmaatschappijen. Ik begrijp dat je daar ook in contact mee staat en daarmee onderhandelt, die het ook niet onbelangrijk is. En twee, ja, inderdaad, de mogelijke fusie of de aankomende samenwerking, fusie inderdaad, met de sociale huisvestingsmaatschappijen. Dat is ook dan nog eens een verhaal apart, dat komt er inderdaad bovenop. Dat zal het inderdaad allemaal niet gemakkelijker maken. Maar toch, denk ik, als we nog voldoende sociale woningen in de gemeente Rups willen komen, denk ik toch, dat je een tandje bij moet steken.
Work in progress, heb ik begrepen.
Mag ik nog één korte toevoeging, ja. Voorzitter? Ik heb nu deze week ook eens een aantal cijfers opgevraagd. Hè, want het is je BSO, maar je hebt ook je effectieve kandidaten op de wachtlijst. Hè. En nu blijkt, er staat inderdaad heel veel volk op de wachtlijst, maar dat zijn niet allemaal mensen van Rumst. Dus het aantal unieke kandidaten in Rumst, momenteel, is 116. Dus als ik dan de cijfers van daarnet bijneem, dat is zoals met armoede, elke persoon die wacht op een huis, op een sociale woning, is er één te veel. Hè. Ik zou ook liefst iedereen. Maar, de toestand, in vergelijking met ook omringende gemeenten en zo, zitten wij nog met de wachtlijst bij ons is niet zo extreem lang voor onze inwoners eigenlijk. Het is te lang, ik ben het mee eens, we blijven zoeken, maar het aantal unieke kandidaten valt relatief gezien nog mee, denk ik.
Ja, maar u mag ook de wachttijden niet uit het oog verliezen, hè?
Ja,
Ik denk dat dat eigenlijk nog een belangrijkere is, hè? De wachttijden die er momenteel zijn.
Ja, maar gezien de projecten die nu op stapel staan, die starten, een heel deel ervan starten nu in 2021, heb ik er toch hoop op dat die...
Goed.
Ja, voorzitter, ik had nog even mijn hand opgestoken.
Ah, excuseer, mevrouw van der Leeuw.
Ja, het is nu bij de laatste opmerking van de Schepen. Ja. Over die wachttijden en die wachtlijsten. Dat is misschien waar dat je dat moet relativeren, maar je moet er nog een ander cijfer bij halen. En dat is de vervanging. Ik heb dus ook uit het rapport van Goed Wonen Rubbelstreek gelezen dat men spreekt van 10 vervangingen per jaar. Als je dan met een wachtlijst zit, zelfs van Rumstenaars, als je het zo wil bekijken, alleen van de eigen gemeente, van meer dan 100 wachtenden. En je geeft daarop om de 10 op 1 jaar, ja, dan zit je wel een hele tijd op die wachtlijst te staan voordat dat er een woning komt. Dus je moet die cijfers wel altijd langs alle kanten bekijken en allemaal relativeren. Dank u.
Ja. Oké. Goed, dat brengt ons bij interpellatie 2. Dat gaat over de regiovorming in Vlaanderen. Meneer Van Keer.
Goedenavond, collega's. Hallo?
Ja, we horen u.
Ah, perfect. Zoals jullie ongetwijfeld allemaal weten, nam de Vlaamse regering recent een beslissing tot een nieuwe regiowerking. Dus niet de provincies, niet de gebruikelijke samenwerkingen, maar daarvoor heeft minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers een ontwerpplan opgesteld met nieuwe referentieregio's. En begin 2021 zou deze regio's definitief worden. De referentieregio's zullen geen nieuwe bestuurslaag vormen, maar een overlegniveau en zullen bepalend zijn voor de lokale samenwerkingen. En de Vlaamse regering beseft ook dat die vorming echter van onderuit dient te gebeuren om ook effectief te zijn. Dus de gouverneurs en de gemeentes dienen in december hun adviezen klaar te hebben aan de, voor de Vlaamse overheid. Wat ons is opgevallen is dat de Vlaamse regering onder leiding van Bart Somers Rumst en dan bij uitbreiding ook de hele Rupperstreek wil indienen in, indelen in de regio Rivierenland. En dus binnentrekken in de invloedssfeer van Mechelen en in mindere mate Heist op den Berg. Ik denk dat de toevoeging aan Rivierenland haak staat op de huidige dynamiek van onze bestaande samenwerkingsverbanden. Ik denk onder andere aan IGAN, Fluvius Antwerpen, de vernieuwde vervoersregio. En dat zou tot gevolg hebben dat we als gemeente moeten gaan aansluiten bij andere intercommunales, bijvoorbeeld IGMO of de brandweerzone Rivierenland, waarvan we allemaal weten hoe de samenwerking verloopt. En ik heb ook ergens opgevangen dat de samenwerking tussen toerisme Rupelstreek en Mechelen ook niet is zoals ze zou moeten zijn. Dus ik denk dat deze vernieuwde regiovorming een zeer belangrijke beslissing is met een groter impact op de toekomstige werking van onze gemeente. En als N-VA willen we dan ook een standpunt innemen waar wij ons als gemeente beter kunnen richten op de bestaande samenwerkingsverbanden en de relaties die tot stand zijn gekomen door veel samenwerking in het verleden en die eerder zijn gericht op de Ruppelzone en Aartslaar en de Antwerpse Zuidland bij uitbreiding. Gezien het belang van deze regeringsbeslissing zijn we ook geïnteresseerd in welke standpunten de andere fracties innemen in dit dossier. Maar concreet voor het college zijn er dan drie vragen, nog voor de burgemeester. Heeft het college hier reeds een standpunt over ingenomen of een advies geformuleerd? Is deze materie al op bovenlokaal niveau, het burgemeestersoverleg, besproken? En zo ja, wat zijn de standpunten van de gemeentes binnen de Rupelzone? En wij vragen ook als N-VA-fractie dat de burgemeester de nodige bezorgdheden van ons kan overmaken aan de relevante hogere overheden.
Dank u, meneer Van Keer. Burgemeester, u heeft het woord.
Ja, dank u, voorzitter, collega's. Ja, effectief, ik denk toch wel een belangrijk punt. Het is niet zozeer inhoudelijk een spitstechnologie, maar dit is toch iets wat ons de komende decennia zal bezighouden. Het verhaal van die regiovorming is natuurlijk iets dat al enige tijd meegaat, maar men heeft toch een versnelling hoger geschakeld in dat verhaal. Daar ons mee geconfronteerd een aantal weken geleden. Effectief, hoewel dat men vooral heel duidelijk wil aangeven dat het bottom-up moet gebeuren, dus dat de lokale besturen daar zelf zeker veel, en bij monden dan van de burgemeesters, zeer veel sturing in krijgen, kwam ons toch wel een onbehagelijk gevoel over als wij de afbakening in een eerste keer hebben bekeken. Natuurlijk, dat is altijd een kip of het ei verhaal. Oftewel, bevraagt u eerst en doet men dan een afbakening. Oftewel, doet men een voorstel naar voren en heeft u dan de kans om daarop te gaan sturen. Nu, ik volg inderdaad wel uw redenering, collega Van Keer, want dat was een beetje vreemd. Wij hebben dan op een bepaald moment een document gekregen met alle handen intergemeentelijke samenwerkingsverbanden, gaande van de vervoersregio tot streekintercommunales, brandweerzone, maar zelfs ook telefoonzones, allemaal om aan te duiden, oké, wat is nu eigenlijk de logische regio waarbij de gemeente Rumst in dit geval zou horen in een grotere afbaking, want dat is wel belangrijk. De Vlaamse regering wil wel werken met referentieregio's en een zogenaamd matrushka-model. Dat laatste moet u vooral begrijpen onder het feit: je werkt binnen een grote contour samen, niveau arrondissement of referentieregio. Maar bijvoorbeeld als het gaat over het debat van daarnet in een sociale huisvestingsmaatschappij, moet die niet per force al die gemeenten omvatten. Het kunnen dus kleinere kopjes zijn binnen die contour, om dan finaal, als je naar grotere samenwerkingsverbanden gaat, daar wel altijd in dezelfde zitten. Dat is eigenlijk wel een goede zaak, hè? Want als je nu met een beetje afstand kijkt naar dat verhaal, zitten wij soms in Mechelen, soms in Antwerpen, soms met die gemeente samen, soms met die gemeente samen. Ik denk niet dat dat een gunstig verhaal is, dat is wel een goede evolutie. Maar concreet, ja, die indeling in Mechelen, daar kan je toch wel wat bedenkingen bij stellen, omdat je op dit moment, zijn wij denk ik historisch gezien, altijd wel, ook zeker de fusiegemeente, ik zal het zo stellen, voor de fusie durf ik dat nuanceren, maar de fusiegemeente heeft zich toch altijd arrondissementeel en ook in kantonaal richting Antwerpen gericht. Dus dit was in die zin wel een beetje een verrassing. Zeker ook voor de Ruppelstreek. Dus in die zin is daar, heeft het college al een standpunt over ingenomen. Ja, het gebeurt een beetje getrapt. Ik heb een enquête gekregen met een eerste oefening dat ik dan moest invullen. Dat is dan een overleg met de gouverneur in december. Voordeel is veel, mag er twee volgen. De referentieregio Antwerpen en die van Mechelen. En dan zal er een advies geformuleerd worden. Nu, het is natuurlijk glashelder dat bijvoorbeeld IGEAM, dat een opdrachthouder intercommunale is, als dit verwerkt wordt, dat wij afscheid moeten nemen van IGEAM en met de tijd in een andere streek intercommunale moeten komen. En dan natuurlijk ook wel IGEAM alle zeilen bijzet om dat te vermijden. Dus in die zin, formeel nog geen college standpunt ingenomen. Wel al eens van gedachten gewisseld en denk ik toch ook wel tot de vaststelling gekomen. Ja, dit is dan, als we toch naar Mechelen zouden gaan, dan gaan we met heel veel zaken ons moeten bezighouden de komende jaren om de blik af te wenden van de regio Antwerpen en plots naar Mechelen te gaan. Dus alleen daarom kun je er al bedenkingen bij stellen. En als je dan ziet dat men heel de Ruppelstreek in die referentieregio van Rivierenland steekt, ja, er zijn andere gemeentes die helemaal weinig verband hebben met Mechelen, dus dat, ik denk dat toch wel de essentie is dat we als Ruppelstreek een standpunt kunnen innemen. Dat is belangrijk. De COVID-crisis heeft aangetoond dat daar wel een nauwere samenwerking tot stand is gekomen en dat we toch die identiteit van de Ruppelstreek willen bewaren en dat we daar een keuze in moeten maken. Is dat dus al bovenlokaal besproken? Zeer zeker op niveau van de Ruppelstreek. Er is volgende week woensdag een conferentie waar dat officieel geagendeerd staat. Maar ik merk wel dat de meeste gemeenten, dat is wat gevaarlijk om te zeggen, toch ook wel die mening zijn toegedaan dat we Briekveld eerder op Antwerpen moeten zetten dan op Rivierenland. Dus we gaan die bezorgdheden overmaken. Het is nog niet zo duidelijk onder welke formule. Ik heb vanmiddag de provincieraad eens gevolgd, omdat daar de gouverneur heeft daar ook een toelichting over gegeven. Maar de komende maanden, weken zal het wel... zullen er wel een aantal stappen ondernomen moeten worden om in die richting te evolueren. Maar als daar andere ideeën over zijn, hoor ik die uiteraard graag. Maar ik denk dat het toch wel wijs is en raadzaam is om in eerste instantie zeker met die Ruppelstreek samen te blijven. En dan gelet op de samenwerkingsverbanden die er nu bestaan, eerder de blik naar de Antwerpse regio, de IGEAM contour te wenden dan richting het Mechelse.
Dank u, burgemeester. Ik mocht... meneer Van Keer ook horen peilen naar een eventuele opinie van andere fracties die dan gaan. Zijn er fracties die op dat punt al iets kwijt willen? Of, meneer Verschuren, u heeft het woord alsjeblieft.
Ja, dank u voorzitter, collega's. Als CD&V-fractie steunen wij uiteraard deze... tussenkomst en ook het zeker advies van de raad van de burgemeester om de regio Antwerpen te volgen in de plaats van die van Mechelen. Ik denk dat dat toch wel heel belangrijk is, want de Ruppelstreek die het toch wel een streek op zich is, naar Mechelen toe te schuiven, dat vinden wij geen goed idee. En trouwens, volgens de gegevens die ik heb, zou Schelle wel naar Antwerpen gaan. Klopt dat? Of is dat nog een oud gegeven dat ik heb? Maar allez, goed, dat is maar tussenin. Maar in ieder geval, wij steunen de stappen die ondernomen worden om bij Antwerpen te blijven. Dank u wel.
Dank u. Mevrouw van der Wild, ik zie uw handje verschijnen en weer weggaan.
Ja.
U heeft het woord.
Dank u wel. Dank u wel, voorzitter. Ja, dat is inderdaad een discussie waard natuurlijk, maar... op vlak van de Vlaamse regering moet daar natuurlijk ook nog heel veel rond gebeuren. Het is wel geponeerd, deze regiovorming, maar ik denk dat de beslissingen daar toch nog moeten vallen. Er is al een zekere richtlijn gegeven. En ik hoop dat men de aanzet waarmee men dit doet, die ook in het regeerakkoord staat, namelijk dat men ook van onderuit moet nagaan in hoeverre deze idee van regiovorming of... ja, prefusie gedragen wordt, dat men dat zeker en vast ook zou moeten respecteren. Ik hoop niet dat we het scenario van 76 meemaken, dat de fusie van gemeenten dan ineens knip met een vingerknip, ineens werd het neergelegd en daar hebben de gemeenten ook heel weinig in te zeggen gehad. En was eigenlijk eerder een politieke beslissing waar ik nu zo wat aanvoel met de zet van Bart Somers, dat dit ook wel ergens politiek geladen ligt.
Somers wil natuurlijk rond zijn stad Mechelen de omgeving wat aandikken. En daar zijn wij dan als Ruppelstreek waarschijnlijk toch wel een goede kandidaat voor. De discussie moet dan aan de andere kant wel gaan van, is dit nuttig van dat nu te doen? Wij hebben een goede intercommunale, heeft ze zelf genoemd, de EGEAN. Met een aantal gemeenten die toch wel met de jaren naar elkaar zijn gegroeid en waar we toch al veel kunnen met elkaar uitwisselen. We hebben een goede Ruppel samenwerking voor een aantal dingen. Dus er zijn, naar gelang de sectoren waar dat we werken, maken wij gebruik van samenwerking om zekere schaalvergroting en een zekere versterking te maken van de gemeenten. Voor mij hoeft dat niet per se in een afgebakende regio te zijn, waar dat je dan daarna niet meer met je buur, want wij zitten zowat op de rand, maar dat we dan niet meer met onze buur mogen spreken, want oei, die zit in een andere regio. Ik denk dat men daar toch met een dosis gezond verstand en naar de nut van dergelijke ingrepen moet kijken. En voor ons uiteraard, ons hart ligt in de Ruppelstreek en wij zien daar goede resultaten. En ik denk dat we in eerste instantie zeker allemaal moeten samen blijven met die Ruppelstreek en die samenwerkingen uitkiezen die voor ons eigenlijk het meeste opbrengt en nuttig is voor onze mensen. En ik denk dat gaan de mensen op de straat moeten vragen naar wie zouden liefst gaan, dat ook zou verschillen. En we moeten eigenlijk het beter maken van onze gemeente in dat opzicht bekijken en niet zo van, ja, wat oogt nu mooi in de kaart, want het is inderdaad een mooie kaart hoe dat die vlakken allemaal netjes verdeeld zijn, maar ik kan me voorstellen dat we even goed met gemeenten uit het Antwerpse kunnen samenwerken dan ergens anders. Dus, maar ik denk dat het laatste woord daar zeker en vast nog niet over gezegd is, maar twijfels alleszins ook bij ons.
Dank u, mevrouw Van der Wild. Meneer Vrept, wat vindt u van Mechelen en meneer Somers?
Meneer Somers heb ik mijn idee over, inderdaad. Dat is nogal de bijster positief. Maar inderdaad, dus de regelvorming, we mogen niet vergeten, Rumst bevindt zich op de scheiding van bepaalde regio's, zelfs van arrondissementen. Destijds, spijtig genoeg is die verdwenen, hadden we een ziekenhuis in Duffel, Sint-Norbertus ziekenhuis. Daarna is dat Sint Maarten geworden. Zeer veel mensen uit Reet en Rumst en Ter Hagen die gingen destijds naar Duffel. Die waren gericht op Duffel, naar dat ziekenhuis. Dat ziekenhuis, Sint Maarten, is nu verplaatst naar Mechelen. Er zijn nog steeds mensen die naar Mechelen, naar dat ziekenhuis gaan. Dus wij zitten echt op die scheiding tussen twee arrondissementen en in feite de Ruppel en de Neet vormen de scheiding tussen die twee gebieden, zal ik zeggen. Het is zoals mijn collega Van der Wild zegt, het is niet omdat we morgen bij een regio ten noorden van de Ruppel en de Neten gaan, dat we niet meer met de regio eronder mogen praten. Of geen betrekkingen mogen hebben. Ik zie, wij gaan wekelijks naar de markt in Duffel. Elke dinsdag. Daar lopen, en nu nog steeds, ondanks die coronaperikelen, lopen nog steeds zeer veel Rumstenaars, Retenaars en Terhagenaars rond. Dus zomaar zeggen, we moeten van de regio Mechelen niet weten, dat is volledig fout. De Ruppelstreek is een streek, samen met Aartselaar, we vormen een mooie streek, laat ons dat behouden. Maar zomaar zeggen, Mechelen, de boom in, wij richten ons volledig op de grootstad Antwerpen, daar pleit ik ook niet voor, want dan zijn we ook het zesde wiel aan de wagen. Voor mij hoeft dat geen regio te zijn samen met Mechelen, maar laat ons, zoals mevrouw Van der Wild zegt, even nadenken, wat is het beste voor onze regio? Dus moeten wij inderdaad naar die grootstad Antwerpen gaan, zeg ik nee. Moeten er nieuwe fusies komen, zeg ik ook nee, want de fusies van 76 is voor veel mensen nog steeds niet verteerd. Praat met oudere mensen in Reet, dat zijn nog steeds Retenaars. Praat met oudere mensen in Rumst, dat zijn nog steeds Rumstenaars. Praat met oudere mensen in Ter Hagen, die zijn nog steeds van Ter Hagen. Dat zijn geen, die voelen zich steeds niet inwoner, die zijn wel inwoner van Groot Rumst, maar dat zijn nog steeds geen, moet ik zeggen, geïntegreerde bewoners. Het zijn wel de nieuwelingen en de inwijkelingen die zich inderdaad Rumstenaar voelen. Zeg, we moeten daarmee oppassen en ik begrijp het standpunt van onze collega Van Keer zeer goed. En ik zeg niet dat wij bij regio Mechelen moeten gaan, in de verste verte niet. omdat we hier inderdaad al bepaalde zaken hebben opgebouwd met intercommunales en dergelijke meer. Maar ons volledig afscheiden en zeggen, wij willen niets met Mechelen te maken hebben, dat vind ik volledig fout. Er zijn een groot aantal kinderen vanuit Rumst die naar het Sint-Romans College in Mechelen gaan. Niet dat alleen van Mechelen gaan. Dus wij zijn spijtig genoeg bepaalde zaken verbonden met Mechelen, met de regio Mechelen, omdat wij op die grens zitten. Een grens gemaakt door de Ruppel en de Neten. Dus wij zeggen, laat ons gewoon overleggen wat het beste is voor onze regio en onze gemeente.
Waarvan acte? Burgemeester, heeft u nog iets toe te voegen? Of meneer Van Keer?
Ik denk even nog een klein toevoeging op de oprichting van meneer Vret. Ik heb mij nooit uitgesproken dat we ons volledig moeten gaan afzonderen of afsluiten van Mechelen. Ik denk dat zeker niet de bedoeling moet zijn. Dan moeten we kunnen samenwerken met alle gemeentes hier in de buurt. Maar ik denk onze natuurlijke richting in wat we op dit moment trekken, onze samenwerking is richting Ruppelstreek en richting de Zuidrand. Niet de grootstad Antwerpen, zoals u ze noemt, maar als ik zie bijvoorbeeld met de intercommunale vlotter, verrichten we heel goed werk in de Ruppelstreek. En ook daar merken we de laatste weken dat er vanuit de IGMO, de Mechelse IGN, laten we het zo zeggen, die ook het sociale beleid, dat daar toch al stappen worden gezet om de Ruppelstreek te gaan inlijven. En daar denk ik dat het heel belangrijk is dat we toch onze eigenheid kunnen bewaren en zelf de beslissingsrechten eerder in onze regio kunnen houden.
Dank u, burgemeester.
Of is dat ja, nee, dank u wel, voorzitter. Allen eigenlijk voor daar toch eens kort even bij stil te staan. Het is niet onbelangrijk. Meneer Verschuren, wat schillen betreft, ik denk dat dat een fout is. Hoewel dat ik over schillen soms altijd wat een beetje terughoudend ben, maar dat kan niet. Het is een eiland tussen alle andere gemeentes, dus die zullen wel mee in die referentieregio van Mechelen zitten. Het is natuurlijk een binaire discussie, collega's. Ik besef zeker dat het soms interessant is voor van beide walletjes te eten, maar dat is net ook de problematiek die vandaag de dag op tafel ligt en waar ik wel van overtuigd ben, dat wij het soms, voor CAW zitten wij in Mechelen, voor sommige samenwerkingsverbanden zitten wij ten dele in Mechelen, ten dele in de Antwerpse invloedssfeer. En ik geef toe dat ik daar wel, dat is persoonlijke mening misschien, maar ik kan me inbeelden dat sommigen daar wel zich achter zullen scharen. Dat is ook niet erg ernstig. Dan moet je constant op zoek gaan voor een inwoner. Daar doen we het ook voor. Moet je uiteindelijk altijd op zoek gaan met wie ben ik hier eigenlijk aan het spreken. En op dat vlak is het wel goed dat men daar eigenlijk eens grote kuis in houdt. En dat je misschien wat schaalverdieping krijgt. Niet zozeer schaalvergroting, waar dan een fusie mee samenhangt. Maar dat je wel altijd probeert binnen dezelfde contouren een aantal zaken samen aan te pakken. Ik hoor hier unanimiteit over de Ruppelstreek. Ik denk dat dat wel een goed verhaal is. En dat inderdaad wat organisch groeit. In tegenstelling tot de fusie van 76. Ik ga dat ook niet ontkennen dat daar nog dat zeker bij de bevolking die fusie heeft meegemaakt nog moeilijk ligt. Ik denk ook wel dat we als gemeenteraadsleden een opdracht hebben om ook ervoor te zorgen dat die scheiding tussen die drie deelgemeentes niet in stand gehouden wordt. Want dat merk ik soms ook wel op allerhande fora. En ik denk dat we daar ook wel de taken om dat die stegen te gaan. Verdorie ook wel een hele tijd geleden. En toch leeft dat nog. We moeten die eigenheid niet ontkennen. Maar we moeten ze ook niet, denk ik, stimuleren in die richting. Al was het maar omdat dat natuurlijk een weg is die niet meer terug ingegaan kan worden. Dat gezegd zijnde, denk ik, ja, het is toch een belangrijk verhaal. We zijn zeker niet meer aan het einde van de rit. Maar ik sluit me wel aan een stukje bij de bemerking van dat ik hier heb gehoord, denk ik, van mevrouw Van der Wild. Als we een keuze maken, moeten we ook wel zien, is dit het belangrijkste? In die zin, ja, het is zeker belangrijk, maar stel dat we toch in een sfeer worden geduwd waar dat een aantal mensen misschien wel belang bij hebben om in die richting te geduwd te worden, dan heeft dat ook heel veel werk om dat allemaal aan te passen. En dan, denk ik bij mezelf, gaat het dan zoveel beter zijn. Daar stel ik mij wel wat vragen over. Ik ben het er zeker mee eens dat we niet een aanhangsel of een district moeten worden van Antwerpen. Absoluut niet. We moeten natuurlijk ook wel opletten dat we met de tijd geen district worden van Mechelen. En dat is natuurlijk veel realistischer door het feit dat we erbij aansluiten, hoewel dat ze het nog niet hebben. Maar ik denk dat er inderdaad wel een aantal mensen zijn dat die een natte droom wel warm zouden willen houden en misschien nu in positie zitten om daar zelfs dat een handje te helpen. Maar voorts, dank u allen voor die insteek. Ik denk dat het belangrijk is en dat het ook wel belangrijk is dat ik het op de juiste fora zo zeker kan meenemen.
Schepen Antonio heeft ook uw hand nog opgestoken.
Ja, dat klopt, voorzitter. Ik wou graag nog iets toevoegen. Het is eigenlijk collega Van der Wild die er ook een stuk naar verwezen heeft. En de burgemeester zegt het net in zijn laatste betoog ook nog een keer. Collega's, dan mogen we toch niet onderschatten wat hier eigenlijk aan de gang is. Hè. En ik denk dat we daar onze ogen voor moeten openen. Ik denk dat niemand fervent voorstander is om fusies te gaan organiseren. Maar men zal het op een gegeven moment wel voor ons beslissen. En daar moeten we toch wel rekening mee houden, ook bij deze pre-regio-vorming, laat het mij zo zeggen. Want stel dat je hier de Ruppelstreek bij Mechelen indeelt, en je zou morgen zeggen van op politioneel vlak of brandweerzone bijvoorbeeld, wij zouden graag met onze Ruppelstreek samenwerken en daar één zorgzone van maken, waar dat dan ook een aantal gemeentes, waar we al nauw mee samenwerken, in onze buurt, de buurgemeentes, ook kunnen bijkomen. Bijvoorbeeld de samenwerking tussen de politiezone Ruppel en Hekla. Ja, stel dat dan Ruppelstreek bij Mechelen zit en Hekla zit dan bij het Antwerpse, dan kan dat dus niet meer. Hè? Want dat is wat de burgemeester gezegd heeft, dat Matrushka-model. De poppetjes moeten altijd in elkaar passen en je mag niet buiten dat poppetje gaan. En dat zie ik als een groot probleem. Niet zozeer omdat dat morgen een politionele samenwerking moet zijn, of dat we met de brandweerzone, ja, daar hebben we het al eens van gedachten gewisseld. Ik denk dat iedereen aanvoelt dat niet zo natuurlijk is op deze moment. Maar vooral, als er stadsregio's, stadsgewesten van komen, wat denk ik toch bij een aantal in het hoofd zit, regio Mechelen en regio Antwerpen, gaan wij dan ofwel een soort district worden van het Mechelse of een district van het Antwerpse, of kunnen wij dan nog als landelijke buitenregio blijven onafhankelijk bestaan met een tiental dorpen die samenwerken onder één gemeentebestuur, los van de steden met hun districten, zoals Beveren, Heist op den Berg, dat op dit moment al zijn. Hè. Ze hebben allen een 7-8 dorpen die onder één gemeentebestuur zitten. Het lijkt mij dat als het dan toch moet komen, ik wil hier zeker niet in de mond gelegd krijgen dat ik dat morgen bepleit, hè, maar als het dan toch moet komen, dan zou dat wel mijn voorkeur zijn. Eerder dan district worden van Mechelen of van Antwerpen, dat we dan op zijn minst, als er een opgelegde fusie komt, dat we tussen die twee steden een soort grote buitenregio-gemeente kunnen zijn, die dan ongetwijfeld wel ergens in dat grotere model, in dat grotere Matrushka-model bij het Mechelse of bij het Antwerpse zit, daar niet van. Maar ik denk dat niet automatisch een district wordt van een van de twee steden onder of boven ons.
Goed, dank u Schepen. Ik denk dat dat zeer ruim debat heeft gekregen en dat ook verdient. Een heel interessant onderwerp dat ons ook voor de nabije toekomst en de verre toekomst zal bezighouden. Dat brengt ons bij interpellatie nummer 3. Meneer Peters, u gaat het hebben over de hummeltjes. U heeft het woord.
Dank u, voorzitter. Goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Ik wou het even hebben over de verkeerssituatie recht tegenover het kinderdagverblijf De Hummeltjes in de Molenbergstraat in Rumst. Daar is er een bouwwerf en hiervoor is er een gedeelte van de openbare weg ingenomen. Deze opstelling zorgt ervoor dat er op bepaalde momenten een zeer gevaarlijke situatie is ontstaan. Tijdens de gemeenteraad van september is deze onveilige situatie gemeld via een mondelinge vraag. Er is toen snel een aanpassing gekomen van de verkeerssituatie en de rijrichting van wagens was enkel nog toegelaten komende vanuit het Molenveld richting Tuinwijk. Dit door er enkel richting van te maken. Begin oktober wijzigde de verkeerssituatie terug. Er was terug doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen, terecht, want het was op dat ogenblik kermis en de markt was afgesloten voor doorgaand verkeer. Ondertussen zijn we eind november en is de verkeerssituatie ter hoogte van het kinderdagverblijf nog steeds dezelfde als in oktober. Er is doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen. Een voorrangsbord moet ervoor zorgen dat dit veilig moet verlopen. Deze verkeerssituatie zorgt ervoor dat er bij momenten zeer gevaarlijke situaties ontstaan. En zeker op momenten dat er tegelijkertijd een wagen vanuit het Molenveld gereden komt richting Tuinwijk, een wagen aangereden komt vanuit de Molenbergstraat richting Tuinwijk, en er een wagen vanuit de Tuinwijk aangereden komt en deze richting Veerstraat wil rijden. Indien er dan ook nog zwakke weggebruikers op ditzelfde moment aanwezig zijn, zorgt dit voor zeer gevaarlijke situaties. Als er dan ook nog eens geparkeerde wagens buiten de reglementaire parkeervakken staan, in de Molenbergstraat, recht tegenover het Molenveld, zorgt dit ervoor dat de veiligheid nog meer in het gedrang komt. Ook in de Veerstraat, Visserstraat en het Molenveld komt het vaak voor dat wagens buiten de parkeervakken geparkeerd staan, waardoor er op deze plaatsen ook zeer onveilige situaties ontstaan. Onze SPA Groenfractie had dan ook de volgende vragen. Kan de verkeerssituatie ter hoogte van het kinderdagverblijf De Hummeltjes in de Molenbergstraat zo snel mogelijk herbekeken worden en aangepast worden door hier terug enkele richting van te maken? En wordt er door de politie effectief opgetreden tegen het foutief parkeren in het centrum van Rums of sensibiliseert de politie in deze gevallen? Dank u.
Dank u, meneer Peters. Ik vermoed dat Schepen Antonio hierop wil antwoorden. U heeft het woord, Schepen. Of is het de burgemeester die hier graag op antwoordt?
Ja, ik zal antwoorden op de eerste vraag, voorzitter, en de burgemeester zal dan antwoorden op de politionele vragen.
Right.
Collega Peters, ik deel uw bezorgdheid helemaal. Ik denk dat we dat ook al in september op deze raad gezegd hebben, dat die private werf op de hoek heel ongelukkig is, maar dat we er met z'n allen door moeten, want we kunnen die mensen of die aannemer dat ook niet ontnemen om die meergezinswoning daar te gaan bouwen. En er moet op een of andere manier een kraan staan. En we hebben daar goed over nagedacht hoe dat met de minst mogelijke hinder kan gebeuren. Maar er zal altijd hinder zijn. En dat is inderdaad heel ongelukkig op die hoek. Dus daar zijn we het denk ik allemaal over eens. En dat dat een impact op de mobiliteit heeft, daar zijn we het ongetwijfeld ook over eens. We hebben met onze mobiliteitsambtenaar en ook onze gemeenschapswacht al heel wat werk verzet om die situatie op te volgen. Precies omdat ze zo gevaarlijk is. Moet ik er wel bij vertellen, en ik ben ook blij dat u in uw betoog dat op het einde nog duidelijk ook stipuleert. Het zijn vaak door overtredingen dat de situatie echt gevaarlijk wordt. Want aan zich, als er drie auto's toevallig tegelijk aan dat punt komen, en dat zou ordentelijk verlopen, en iedereen parkeert binnen de witte meten, en respecteert het parkeerverbod, dan zou dat allemaal, en uiteraard met de voorrangsregeling die er dan nu is, op de enkel richting, want ook voordat de voorrangsregeling werd ingevoerd, zijn er heel veel die gewoon de enkel richting, het is toch maar een paar meter, en ik rijd er gewoon door. Hè. Dat zijn dingen die ik ook al zelf vastgesteld heb, dat ik denk van, hoe is dat nu mogelijk? Dus mensen lappen dat ook een stuk aan hun laars. En dat zorgt er precies ook voor dat de situatie heel gevaarlijk wordt. Nu, wat de Hummeltjes zelf betreft, op 17 september hebben onze mobiliteitsambtenaar en de gemeenschapswacht daar ter plaatse geweest. En is er ook voorgesteld om tijdelijke kortparkeerparkings in te richten, om te zorgen dat op die manier de nood kan geledigd worden voor het aan- en afrijden van ouders, zeker 's morgens, maar ook 's avonds. Op 23 oktober is onze gemeenschapswacht dan langs geweest bij het kinderdagverblijf om te zeggen, kijk, binnen 3 dagen is er een wijziging van de situatie, omdat er dan een betonstort moest gebeuren. Kon niet vermeden worden, de statiestraat afsluiten. En gelieve dan ook de ouders, de klanten van het kinderdagverblijf, daarvan op voorhand te verwittigen. Op 26 oktober gebeurde dan dat. En dan heeft onze gemeenschapswacht ook vastgesteld dat de helft van de ouders die dus 's morgens kinderen kwamen brengen, overtredingen begaan. Buiten de vakken parkeren, in de tegenovergestelde richting parkeren, terwijl de kortparkeervakken luttele meters verder zelfs een aantal keer vrij waren. Om maar te zeggen welke situaties daar allemaal zich afspelen. En normaal gezien zou je dus verwachten dat iedereen zich aan die regels houdt. Die voorrangsregeling is voor een stuk ook door de kermis gekomen. Maar ja, geeft dan een aantal straten, Molenveld, Veerstraat, heel die buurt daar, de mogelijkheid om toch ook niet rond te moeten rijden en rechtstreeks richting de Tuinweg te rijden, als iedereen dat respecteert. En ik stel ook samen met u vast, meneer Peters, dat eigenlijk niet oké is. Dus ik ben ook akkoord dat we eigenlijk teruggaan naar de eerste situatie dan, naar de enkele richting. Hopende dat men daar dan ook rekening mee houdt en dat men dus moet afdraaien in de statiestraat. Hè. En niet zomaar rechtdoor rijdt om dan toch nog het molenveld in de rapte in te rijden, want het is vooral op die hoek, zeker als er nog aan de overkant foutief geparkeerd staat, maar het is vooral op die hoek, als je daarachter komt, dat je er tegen elkaar kan rijden. Dat is net de reden waarom dat we ook die enkel richting dan ingevoerd hebben, of nu een voorrangsregeling ingevoerd hebben. Dus ik stel ook voor dat we inderdaad naar die enkel richting teruggrijpen, zoals u terecht ook zegt, in de richting van de Tuinwijk dan, omdat je anders wel heel veel straten krijgt die er dan op toegang komen op Molenveld, hè, vanuit de Nijverheidstraat, vanuit de Veerstraat, nog een keer vanuit de Molenbergstraat dan. De enige uitgang die je dan hebt, is helemaal rond aan de Drie Rivieren, aan de Vissenstraat. Dat kan denk ik niet de bedoeling zijn, want dan gaan we heel wat straten door een bottleneck sturen en moeilijk bereikbaar maken. Dus het is wel degelijk dan komende van de Veerstraat, zeg maar, dat die enkele richting dan moet zijn en dat men verplicht in de Statiestraat moet indraaien dan.
Dank u. Geert, de burgemeester heeft het woord.
Ja, dank u voorzitter. Nog even antwoorden op de tweede vraag van meneer Peters. Er wordt wel effectief repressief opgetreden. Ik heb even de cijfers opgevraagd. En in dit jaar zijn er eigenlijk in het centrum van Hulst al 91 parkeerovertredingen vastgesteld, procesverbaal. Wat ik toch vrij scherp vind. Ik weet niet of ik dat goed moet vinden, maar het geeft wel aan of dat het repressieve aspect ook zeker bij hoort. En dan doorgevraagd over het aspect in de omgeving van de werf. Dus in de Molenbergstraat, Molenveld-Statiestraat ging dat over 33 overtredingen. Waarvan nog 2 extra overtredingen, en dat heeft de schepen al aangehaald, dat heeft men dan kunnen vaststellen op heterdaad, om het zo te zeggen, door het negeren van het enkelrichtingsverbod. Dus dat zal allicht wel een gepeperde rekening worden. Dus wel degelijk ook repressieve controle. Zeer zeker.
Meneer Peters.
Dank u beide heren voor jullie uitgebreid antwoord. Ik ben heel blij dat het terug herbekeken wordt. Nu, mijn tweede vraag stel ik natuurlijk niet zomaar. Ik zal dat ook even duiden. Waarom vraag ik dat? Omdat ik vaak diezelfde wagens daar die overtredingen zie maken. Dat is heel opmerkelijk. En volgens mij, als je is door een PV ontvangt van de politie, dan denk ik toch, ik houd daar rekening mee. Dus vandaar was mijn vraag ook. En het is vaak op dezelfde plaatsen en dezelfde wagens. Dat is heel, heel raar, maar die dat je er altijd terugvindt. Dus vandaar. Dank u.
Dank u. Kunnen wij het debat over de derde interpellatie afsluiten of niet? Ja? Goed. Dat brengt ons bij het laatste punt. Dat zijn de mondelinge vragen. Ik zie graag handen verschijnen voor mondelinge vragen, waarbij ik telkens maar moet benadrukken. Hou het kort en krachtig, alstublieft. Voilà, ik zie er 4. Ik zal bij mevrouw Jacobs beginnen. Is dat goed voor u, mevrouw?
Dank u wel, voorzitter.
U heeft het woord.
Ja, ik had een vraag met betrekking tot de terugkeerlus van bus 180 die in Aarselaar is gemaakt aan de voormalige Peugeot-garage, aan de luxe carwash. En de vraag is meer bepaald, heeft deze terugkeerlus nu impact op de verkeerslichten die zouden geïnstalleerd worden aan de expressweg, voorbij de expressweg aan de Pierstraat? Want in september hebben we die vraag ook gesteld en dan was dat onderweg, die verkeerslichten, maar ondertussen staan die er nog steeds niet. Dus vroeg me af, heeft dat daar nu mee te maken dat die verkeerslichten daar nog niet staan vanwege die terugkeerlus van de bus 180 in Aarselaar?
Schipper Antonio, vermoed ik.
Nee, dat heeft niets met elkaar te maken. Dit was een oplossing die de buurgemeente Aarselaar op haar grondgebied ook wilde realiseren en ons daarover gecontacteerd heeft. En die keerlus die is daar nu gekomen. Er zijn ook paaltjes bijgezet om te vermijden dat het dan een soort va-et-vient gaat worden van andere auto's, want die is uiteraard alleen maar voor die bussen bedoeld. Maar dit staat volledig los van het oversteeklicht aan aan de Pierstraat, aan de Horta, denk ik dat je bedoelt dan. Dat is nog altijd in voorbereiding. Ik heb daar vroeger ook al op geantwoord dat dat niet makkelijk is. We willen dat realiseren. We zijn daar met onze diensten mee bezig. Maar het fietspad, de garages, de opritten die daarop uitkomen, dat is niet eenvoudig. En we willen daar niet alleen gewoon een licht plaatsen, maar ook wel een opstelstrook voor fietsers realiseren. Want dat is net een van de moeilijke punten op die locatie, richting Sint-Rita, dat er heel veel fietsers op eenzelfde moment bij elkaar komen. En dat we daarom ook aan het fietspad een aanpassing willen doen. En dat maakt net iets complexer. Dus we zijn nu bezig met de rode remmen, die binnenkort in januari worden die geplaatst. En dit is het volgende project dat wel degelijk moet uitgerold worden.
Dank u. Mevrouw Schoofs, u heeft het woord.
Goedenavond allemaal. Ja, mijn vraag is al rond, dat is beantwoord. Ik heb een vraag over het containerpark, maar ik heb vernomen dat daar een raadscommissie rond gaat komen. Ja. Maar ik wou toch eventjes horen of dat er al een eerste idee was of dat een beetje vlot loopt. Want ik hoor toch wel dat daar vrij vaak problemen ook zijn. Of dat er al weet van is of niet.
Ik zal heel kort op antwoorden, zonder te willen vooruitlopen op de raadscommissie. We hebben deze namiddag een evaluatievergadering gehad met IGIAN. En daaruit blijkt het tegendeel. Dus zo heel veel problemen zijn er niet. In het begin was natuurlijk het aantal reservaties beperkt, maar blijkt nu dat dat toch nagenoeg 100% is van mensen die wel degelijk reserveren. Dus problemen op dat vlak zijn er heel weinig. Er komen ook regelmatig positieve mails binnen van mensen die zeggen van tof initiatief, er is meer ruimte op containerpark, moeten niet meer aanschuiven. Maar goed, noemenswaardige problemen zijn er vandaag niet. Er waren wel wat kinderziektes, zal ik maar zeggen. Maar ik zeg het, ik loop niet vooruit op de raadscommissie, we gaan er uitgebreider op terugkomen. En dan kan u ook de cijfers zien, de grafieken zien. Ze hebben dat mooi in kaart gebracht. En kan u ook een uitleg krijgen van de mensen die op het terrein daar effectief ook mee bezig zijn.
Dank u, Schepen. Meneer Peters, u bent de volgende.
Dank u, voorzitter. Ja, ik had een vraag in verband met een persartikel dat ik deze week gelezen had over de nieuwe stelplaats van de lijn. Daar wordt in dat persartikel is er een alinea en daar staat in geschreven: in Rumst wordt werk gemaakt van een nieuw onderhoudscentrum om de onderhoudsactiviteiten van Zeurenborg naartoe te verhuizen. En van die stelplaats van de lijn, daar zou sprake van zijn dat die zou verhuizen naar Deurne in plaats van naar Rumst. Dus ik had graag geweten of dat er al meer over bekend is.
Burgemeester of...
Ik wil daar wel even op inpikken. Het zijn de beide. Dus het is niet zozeer... Dus de lijn heeft een stuk gekocht daar, denk ik, in 2011 in de VCR zitten. Ze zullen daar met de tijd hun stelplaats van Rumst Centrum naar verhuizen. Maar er zal ook een ruimte zijn voor een onderhoudscentrum, omdat ik het moet zeggen, om daar een deel van hun bussen te onderhouden. Ja. Dus het is niet in de plaats van, het is de combinatie van beide. Dat is toch alvast de laatste info die ik heb gekregen van de lijn hieromtrent.
Goed, last but not least, meneer Merks.
Dank u wel. Ik heb een vraag over de Doelaagstraat. Meer bepaald de kant van de voetbalplein, de rotonde, daar stond een tijd terug. Allee, daar heeft een hele tijd zo'n, ik ben de juiste benaming kwijt, maar zo van die grote stenen bakken gestaan. Voor enerzijds voor het vrachtverkeer daar wat te vertragen, denk ik. Anderzijds voor, was dat ook handig, omdat dan de vrachtwagens niet meer konden parkeren daar, want dat mag normaal gezien niet. Ondertussen is die terug verdwenen. Ik heb gehoord dat die ergens in Reet nu staat. En de auto's komen daar terug enorm snel naar beneden gevlogen. Vrachtwagens parkeren daar terug waar ze niet mogen staan. Dus ik wou vragen of dat die op een bepaald moment zou terugkomen. Of dat er anders toch eens een keer naar kan gekeken worden om iets aan die vooral overdreven snelheid daar te doen. Want nu is het niet erg, maar op het moment dat de voetbal terug begint, de trainingen, dan komen er heel veel kinderen langs en dat is geen goede situatie.
Ja, dat is een combivraag, denk ik, voor burgemeester of Schepen Antonio.
Ja, ik zal me informeren bij onze diensten wat daar precies de reden van is. Ik kan me niet direct voor de geest halen dat daar onlangs nog een opdracht toegegeven is. Dus ik zal eens informeren wat daar de reden van is. En het klopt inderdaad dat dat vroeger gezet is omwille van het parkeren van de vrachtwagens. En ook een stuk de snelheid. Dus we zullen eens nagaan hoe we dat op een of andere manier opnieuw kunnen tegengaan.
Dank u, beste vergadering. We zijn ook door de mondelinge vragen heen. De vergadering gemeenteraad 26 november wordt bij deze afgesloten. Blijft u zitten alsjeblieft. Wij gaan quasi naadloos over naar de OCMW-raad, maar daarvoor is er een kleine technische onderbreking voor de opname nodig. Tot zo dadelijk.